Als het ginder is, is het hier.
Je bent Cambodjaan.
Je bent Nederlander.
Ik ben Cambodjaan. Ik ben daar geboren in de kwelling van de geschiedenis. Ik heb er niet voor gekozen om Cambodjaan te zijn. Ik ben ook ergens universeel. Dat ik nog leef is toeval.
Maar quelque part, je dois faire de mon mieux.
Maar op een of andere manier doe ik mijn best om mijn bescheiden bijdrage te leveren.
Tong Heng Ong, leven is begrijpen.
On a torturé mon père. On a assassiné la plupart des membres de ma famille.
Ze hebben mijn vader gemarteld, het grootste deel van mijn familie vermoord. Alles verwoest wat ik lief heb in dit land. En ik heb een wonde die ik maar niet kan helen. Als ik mijn ogen sluit, denk ik altijd aan de mensen die ik gekend heb, aan mijn herenigde familie, aan het mooie landschap van Cambodja. Maar er blijft steeds minder en minder over van Cambodja. Ik kon onmogelijk geloven dat een mens zo slecht kon zijn. En vooral dat een Cambodjaan zo slecht kon zijn. Ik moet ervoor vechten dat de Cambodjanen het begrijpen. Ik moet er ook voor vechten zodat de anderen het begrijpen. Ieder van ons moet naar zichzelf kijken, in zichzelf. De geschiedenis van de Cambodjanen is ook de universele geschiedenis. Het kan iedereen overkomen.
Vandaag ontmoeten we Tong Heng Ong, een Cambodjaanse schrijver. Het pijnlijke verhaal van Tong Heng wordt getekend door conflicten. Het einde van de oorlog in Indochina, de onrust bij de onafhankelijkheid van Cambodja en haar gewelddadige decolonisatie, de Amerikaanse oorlog in Vietnam, het Khmer-Vietnamese conflict, de door de Rode Khmer aangewakkerde opstand en hun machtsgreep in Phnom Penh en het ontstaan van de politieke heropvoedingskampen en van de uitroeiingskampen. Tong Heng probeert vandaag te begrijpen door te schrijven.
Ik ben geboren op ongeveer 60 kilometer van de hoofdstad Phnom Penh, aan de oever van een rivier, op 30 kilometer van de grens met Vietnam. Ik ben dus een kind van de rivier, van de Mekong. Mijn ouders zijn boeren. Ik heb 6 broers en 2 zussen. Wel ja, ik had... Want ik heb er nog maar de helft van over. Ik heb, denk ik, een vrij conflictuele relatie met mijn moeder gehad. Ze was een harde werkster en nogal streng. Ze was wel heel economisch en alle dagen telden voor haar. Ik heb mijn vader altijd bewonderd omdat hij niet praat. Hij probeerde zijn kinderen te begrijpen. En het is altijd plezant om te praten, te confronteren, te debatteren, eender wat, voor de ideeën of om iets te verdedigen waar ik in geloof.
Tong Heng was net 8 geworden toen Cambodja, dat onder Frans protectoraat stond, onafhankelijk werd verklaard in 1953. De Fransen stelden Sihanouk aan als koning. De Amerikaanse oorlog woedde volop in Vietnam en had onvermijdelijk effect op buurland Cambodja.
In vergelijking met Vietnam was er in Cambodja niet zoveel gewapende strijd. Maar in Vietnam was het een bloedige strijd. Er waren ook Vietnamese troepen. In die tijd de Vietnamese of de Khmer-Vietnamese die vochten. Ik woonde aan de grens met Vietnam en dat speelde ook mee. We waren niet in veiligheid toen ik klein was. Het was moeilijk, leven in onzekerheid. Mijn ouders leerden mij ook om bang te zijn. Angst is de belangrijkste karakteristiek van de Cambodjaanse maatschappij. Angst voor het gezag, angst, het is angst. De boeren zijn altijd bang. Altijd bang van het gezag. Het koloniale gezag, de Cambodjaanse autoriteit, het gezag. Ze zijn bang van elk soort gezag dat mensen onderdrukt. Ze zijn bang van elk soort gezag dat mensen onderdrukt. Of ze zonder reden controleert. Er is dus eigenlijk geen rechtvaardigheid. Met andere woorden, angst is, kort samengevat, het is de terreur die mensen domineert, die de mentaliteit en het leven van mensen domineert. De Fransen probeerden tegen het eind van de kolonisatie een parlementair stelsel op te leggen. In 1946 stierf de koning van Cambodja, denk ik, en kiezen de Fransen Sihanouk als koning. En stilletjes aan begon ik het een beetje te begrijpen. Van toen af aan won de partij van koning Sihanouk altijd. Dat is onderdrukking. Het was ook de periode van het eenpartijstelsel. Niet alleen in Cambodja. Het was ook de periode van Nasser, van Bandung, van de niet-gebonden landen, alle Afrikaanse landen. Geleidelijk aan worden opposanten monddood gemaakt. Zo is mijn leven begonnen.
Tong Hung verlaat zijn geboortedorp en verhuist naar de hoofdstad Phnom Penh. Hij volgt de middelbare school in een heel woelige periode.
Het was hartverscheurend om mijn dorp te verlaten. Maar tegelijkertijd wilde ik iets anders leren kennen. Ik begon boeken te lezen en kranten. In die tijd legde het bewind van Sihanouk veel nadruk op algemeen onderwijs. Dat was het sterke punt van zijn bewind. Er was toen veel kritiek op het bewind. Op het feodalisme, op de corruptie, op het immobilisme van de maatschappij, op de sociale ongelijkheid. Dat ontwikkelde onze kritische geest. Bijvoorbeeld Jean-Jacques Rousseau en zijn discours over sociale ongelijkheid. Progressieve ideeën begonnen in mij te rijpen. In die tijd dachten we dat er een toekomst was. We wilden een betere, meer menselijke samenleving. Enfin, we hadden vooruitstrevende gedachten. En vreemd genoeg begonnen ook wij te veranderen. En Sihanouk te waarderen. En Sihanouk drukte zijn stempel op de Cambodjaanse politieke bewegingen. De progressieve noemde hij Rode Khmer en rechts noemde hij Blauwe Khmer. De term Rode Khmer deed er toen niet toe. Het had niet de bijklank die het nu heeft. Rode Khmer betekende oorspronkelijk zij die durven vechten tegen het feodalisme, tegen de corruptie en voor de democratie. Het waren de progressieven van die tijd. En wij, de jongeren, waren ons niet bewust dat we door hen gepakt en gemanipuleerd werden. Op dat moment wisten we dat niet. Stilaan waren ze erin geslaagd om ons ideeën op te dringen zonder dat we het beseften. En vanaf 66, 67 begon ik wakker te worden en begon ik in te zien dat we verkeerd bezig waren. En vanaf dan begint de Cambodjaanse oorlog en wordt Cambodja opnieuw in de oorlog gesmeten.
Dan vertrekt Tong Hung naar Parijs, waar hij politieke economie gaat studeren. Het is 1965.
Ik was triestig dat ik mijn familie ging verlaten. Maar tegelijkertijd was ik blij te kunnen. Het was de laatste keer dat ik mijn familie samen zag. De laatste keer van mijn leven. Ik zal nooit meer de gelegenheid hebben om mijn familie samen te zien. In Parijs was ik voor het eerst wie ik zelf ben. In Cambodja was ik altijd de zoon van iemand, de broer van iemand, terwijl ik hier in Parijs word gezien zoals ik ben.
En
In die tijd was de gemeenschap prioritair, niet het individu. Je redeneerde niet als ik, als een individu. Het individu heeft geen plaats in de redenering. En ik vind dat in zekere zin gevaarlijk. Er worden vragen gesteld bij de eigen gevoelens, want we zijn deel van de geschiedenis, van onze geschiedenis. Dus zeggen we, ik ben bereid om af te zien als mijn volk hierdoor een betere toekomst krijgt. Mijn plaats is dus daar. En als ik een paar jaren moet opofferen voor een betere wereld, ja, dan moet ik dat doen. Pas in het kamp besefte ik dat het een enorme vergissing was die men niet mag maken. Als je voelt dat er iets misgaat, mag je niet redeneren als gemeenschap, mag je niet redeneren als deel van de groep. Nee, je moet dan redeneren als individu. Maar zo redeneerde ik niet voordat ik het kamp leerde kennen. Ik redeneerde zo niet. Maar ik stel me permanent vragen. Ik ben onzeker. En ik probeer zin te geven aan mijn leven, maar hoe? De situatie van Cambodja bleef erop achteruit gaan en in 1970 was er de staatsgreep in Cambodja en ik was onmiddellijk tegen die staatsgreep. In 1975 trouwde ik. Mijn vrouw had 4-5 jaar in Parijs gewoond en had een thesis gemaakt over vrouwenrechten. En enkele maanden na de komst van de Rode Khmer in Phnom Penh ging ze terug naar Cambodja voordat ik terugging.
Na zijn studies besluit hij naar zijn land terug te keren. Ondanks de geruchten over de afslachting van de Cambodjanen. Het gaat zijn verstand te boven en hij weigert het te geloven.
Ik wou het absoluut niet geloven, ondanks de geruchten, ondanks alles. Het is echt onlogisch, maar ik wilde niet horen dat Cambodjanen andere Cambodjanen afslachten. De mensen die toen uit Cambodja kwamen, waren opgeleid om net genoeg te zeggen, zodat we de situatie niet in twijfel gingen trekken. In ieder geval, ik had geen keuze. Mijn vrouw was kinder en ik moest teruggaan. Aangekomen in Poh Chen Thong verwachtte ik er mijn vrouw en familieleden te zien. Echt waar. Ik verwachtte stomweg dat ik daar mijn familie zou zien. Toen ik uitstapte, was er niemand. Ik keek naar links, naar rechts. De sfeer was bedrukt, een beetje raar. Je voelde direct aan dat er iets mis was. Er waren alleen soldaten van de Rode Khmer. Een half uur later lieten ze ons in een busje stappen, om ik weet niet waar naartoe te gaan. Maar we zaten in dat busje en dat busje reed door een verlaten straat. Het busje reed richting Phnom Penh, dat weet ik zeker. Twintig minuten later kwamen we aan. Ze lieten ons binnen in de gebouwen en daar zag ik direct veel oude vrienden terug. Maar ze waren vreselijk ondervoed, ze waren mager en vuil. En toen ben ik mijn vrouw gaan zoeken. En ze was er niet. Een uur later zag ik ze opstaan in de verte samen met de anderen. Ze keek naar mij en ze vertrok met de anderen. En daarna, ik wist niet wat te doen. Stilaan gingen we beseffen dat we zouden worden zoals zij. Het was met ons gedaan. We zaten vast. We waren ten einde raad. Ik had me hier nooit aan verwacht. Ik was in een heropvoedingskamp beland. We wisten niet waarom. We wisten dat we in de hel vastzaten. Je liet begaan. Ik liet begaan.
Ze dit c'est l'enfer sur terre, c'est comme ça.
Het lijkt wel de hel op aarde.
J'ai perdu de mon père. Mes quatre frères.
Eerst heb ik mijn vader verloren en mijn vier broers.
Le femme. Et les enfants.
Hun vrouwen en kinderen.
Et les amis, la plupart de mes amis quoi, la plupart de mes meilleurs amis.
En mijn vrienden. Het grootste deel van mijn vrienden, van mijn beste vrienden. Ze zijn allemaal gestorven tijdens het regime van de Rode Khmer. Er waren geen getuigen nadat mensen waren vermoord. Wij dachten dat ze waren gaan werken in een ander kamp. Ik dacht dat, wij dachten dat. We dachten dat ze nog in leven waren. Maar we durfden het niet te vragen, want we mochten niets vragen. Vragen stellen was verboden.
Le plus dur, c'est la faim et c'est le travail.
Het ergste was de honger en het werk, de geestelijke marteling, de heropvoeding.
On vous fait parler, par exemple, comme ça, vous fait parler de...
Ze lieten je praten, ze lieten je bijvoorbeeld zo praten, rond een tafel. Waar denken jullie vandaag aan? Denken jullie aan het Cambodja van vroeger? Denken jullie aan je familie? Denken jullie aan je vrienden? Je moest antwoorden in de zin van, ik denk echt aan mijn werk, aan de opbouw van het socialisme, mijn inzet voor het welzijn van het volk, zo van die dingen. En je dacht dat je zo goed aan het praten was. Maar ze bekritiseerden dat. Dat is gelogen, want je weet wel dat je dit zegt om tegen ons te liegen. Och, er was altijd wel iets om ons te verwijten. Het was gewoon moeilijk om te weten wat je moest doen. Soms geraakte ik geblokkeerd door die hersenspoeling. Want je voelt je echt geminacht. Want het totalitair regime, de controle over je gedachten, is iets heel belangrijk. Het is de sleutel van het systeem.
La torture physique la plus efficace c'est la faim. Pour abrutir les gens, pour abattir les gens.
De meest effectieve lichamelijke foltering is honger, om mensen af te stompen, gek te maken. Wanneer je honger hebt, heb je geen waardigheid meer. Iedereen heeft honger. Dus wanneer het etenstijd is, moet je vechten. Je moet vechten voor een magere maaltijd, ook al is het bijna niets. Als honden, als... In zo'n situatie ben je geen mens meer. En langzamerhand, zonder het te beseffen, was ik geworden zoals zij. 36 kilo. 36 kilo.
Je woog 36 kilo.
Tijdens de hongerperiode woog ik nog 36 kilo. Als je echt honger hebt, 36 kilo, kan je niet zomaar blijven zitten. Dat doet pijn. Je hebt geen vlees meer aan je lijf, alleen nog huid. Huid en beenderen. En dat doet pijn. Je wordt iemand anders. En dan doen ze je nog werken. Ze laten je werken, werken, werken. 12 uur, 14 uur, je wordt er gek van. Het ergste is dat je weet dat het nutteloos werk is. Ze laten je werken voor niets, om je te vermoeien. En dat dient allemaal alleen maar om je te vernederen. Uiteindelijk weet je niet meer wie je bent. Je bent bang van iedereen, zelfs bang voor jezelf. Je weet het niet meer. Als ze mij toen hadden gevraagd om onmogelijke dingen te doen die ik echt niet wilde doen, ik bedoel, iemand vermoorden bijvoorbeeld, of als ze mij hadden gevraagd om iemand te verklikken, zou ik dat gekund hebben? Waarom konden anderen dat? Had ik een moordenaar kunnen zijn? Waren die mensen misschien van het begin af aan geprogrammeerd in hun onderbewustzijn, die folteraars? Ze konden niet meer terug.
Tong Hung-ong overleefde 5 verschillende kampen in 3 jaar tijd. In 1979 valt Vietnam Cambodja binnen en het Rode Khmer-regime van Pol Pot valt. Tong Hung wordt bevrijd uit het laatste politieke heropvoedingskamp. Door een toeval wordt hij archivaris in een van de grootste vernietigingskampen, kamp S21.
C'est bouleversant, c'est la fin de l'histoire quelque part.
Het is schokkend, het is ergens het einde. Want voordien, toen mijn vrienden verdwenen en mensen uit het kamp vertrokken, weet ik veel waar naartoe, toen dachten we dat ze misschien in een ander kamp waren, dat ze misschien nog ergens in leven waren. En ineens worden hun bekentenissen gevonden. En achter de bekentenissen stond er geschreven, geëxecuteerd op die datum. Er was dus geen twijfel meer mogelijk. Er was hier een uitroeiingskamp. En er waren er nog andere. Het uitroeiingssysteem van de Rode Khmer was ontdekt. Nu kon ik de dodenlijst opmaken. Je vraagt je af waarom, maar er is geen waarom. Er is geen waarom meer. De doden leven ergens in ons. Wat doe je met de doden?
30 jaar na het afslachten van honderdduizenden Cambodjanen is er eindelijk een rechtbank opgericht om de verantwoordelijke Rode Khmer te veroordelen. Het is een gemengde rechtbank, half Cambodjaans, half internationaal. Tong Hung-ong is één van de getuigen op dit monsterproces. Zijn boek, Ik heb de Rode Khmers geloofd, is trouwens een belangrijk document in het proces geworden.
Pourquoi je me bats pour un tribunal? Je crois que c'est important dans ce sens qu'il y a un crime. Un crime, c'est un crime.
Waarom vecht ik voor een rechtbank? Ik denk dat het belangrijk is, want het gaat over misdaad. Een misdaad. Het is een misdaad. Het is een misdaad die begaan is tegen de Cambodjaanse samenleving. En als we niets doen, dan gaan we vergeten. En vergeten is het ergste van alles. Want dan kan het herbeginnen. Dan is dat misschien omdat we de lessen uit het verleden altijd hebben genegeerd. Het is misschien te veel gevraagd, maar volgens mij zou zo een rechtbank sommige mensen kunnen aanzetten om zich vragen te stellen. Over het fundament van de maatschappij, over de moraal. En vooral over het bestaan van de rechtsstaat, over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de onafhankelijkheid van de machten, zoals in elke democratie. Om al die redenen vecht ik voor een menselijkere rechtbank. Want in zo'n maatschappij mogen burgers niet straffeloos mishandeld worden.
De pire des cauchemars, c'est la différence. Si on se dit, je compose pas des brutois, ça c'est... On s'abaisse. C'est pas la vie, c'est pas le...
De ergste nachtmerrie is onverschilligheid. Als we zeggen, ieder voor zich, red je maar alleen, dan verlagen we ons. Dat is het leven niet, dat is niet menselijk. Mens zijn, dat is proberen het beste van onszelf te geven. En het belangrijkste is dat we intens leven, dat we ons korte leven op deze planeet delen. Er kan niets gedaan worden als men niet zelf eerst bewust wordt. We moeten eerst een innerlijk gevecht aangaan als we willen dat er iets verandert. We zijn verschillend, maar toch niet zo verschillend. Niets is onoverkomelijk. Beschavingen botsen niet. Misschien is het het onbegrip dat botst. En ook al is het heel moeilijk, het is de moeite om het te proberen. We hebben geen andere keuze dan te zoeken naar antwoorden.
Dit was Tong Hung-ong, Leven is begrijpen. Een reeks uitzendingen voorgesteld door RCN Justice et Democratie. Gerealiseerd door Pascaline Adamantidis. Gemixt door Olivier Rutten. Op muziek van Daniel Stokkaert. De vertaling is van Lee Bossaerts en Petra Joos. Verteld door Pierre van Hettegem en gesteund door het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking. Dit programma kwam tot stand met de steun van de Europese Unie en van de Belgische Federale Overheidsdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.